en zijn metgezellen verder reizen in de derde Paulusreis. En we zullen het eerst maar lezen met elkaar voor de statistiek. Waar ik nogal aan hecht is dat het leerhuishandelingen is, wel de 47e aflevering. Ja, bij deze. En wij gaan naar handelingen 21. Want wij waren gebleven aan het eind van 20 vorige keer. En wij lezen de eerste 14 versen. Handelingen 21, vers 1 tot en met 14. Daar staat: nadat we ons met moeite van hen hadden losgemaakt, kozen we zee en zetten rechtstreeks koers naar Kos. Nou, dat is bijzonder, hè? Ja? Komen de Griekse eilanden aan. De dag daarop bereikten we Rodos. En vandaar voeren we naar Patara. Patara, dat ligt in Turkije. Hè? Dus dan steken ze weer een beetje over naar de Turkse kant. En daar hadden ze een reden voor, want daar vertrekken zeeschepen. Vandaar de volgende vers. Daar vonden we een schip dat de oversteek naar Fenicië zou maken. We gingen aan boord en voeren weg. We kregen Cyprus in zicht, maar lieten het links liggen, ook letterlijk, en zeilden verder naar Syrië, waar we de haven van Tyrus binnenliepen. Daar moest het schip zijn lading lossen. En dat duurde even, dus wij gingen op zoek naar de leerlingen en bleven een week bij hen. Geïnspireerd door de geest zeiden ze tegen Paulus dat hij niet moest doorreizen naar Jeruzalem. Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden. Ja, laat dat tot je doordringen. Toen namen we afscheid van elkaar, we gingen aan boord van het schip, denk hetzelfde schip, en de leerlingen keerden weer terug naar huis. Nou, er staat wat anders, maar daar komen we straks op. Vanuit Tyrus kwamen we in Ptolemais aan, waar we onze zeereis beëindigden. We begroeten de broeders en zusters, heb je ook al een gemeente dus, zie je het? En bleven één dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Filippus, die zijn we eerder tegengekomen. Er staat hier een verkondiger van het evangelie en één van de zeven wijze mannen. Gaan we straks wel even kijken hoe dat nou komt. Zeven wijze mannen, wat is dat nou? Hij had vier ongetrouwde dochters, nou er staat maagden, maar goed, dit wordt zo vertaald door de MBV, die de gaven van de profetie bezaten. Dat is wat? Ja? Dat is een mooie zin. Na enkele dagen kwam een profeet uit Judea die Agabus heette. Die hebben we eerder gezien ook. Hij zocht ons op, pakte Paulus' gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij, dit zegt de Heilige Geest. Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgehouden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren. Toen we dit hoorden, drongen wij en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te reizen. Want dat ga je toch niet doen? Ja, ben je echt gek? Ja, vonden ze. Maar Paulus antwoordde, waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus. Omdat hij zich niet liet overreden, deden we het te zwijgen toe en zeiden alleen nog, laat gebeuren wat de Heer wil. Ja, dat is een aanvoegende wijze, dat hoor je. Als de Heer het wil, dan zal het gebeuren en zo de Heer niet wil. Hè? Dus zo mogen het gebeuren. Goed. We beginnen bij vers 1. En we zien dat ze, nadat we ons met moeite van hen hebben losgemaakt, kiezen we zee en zetten rechtstreeks koers naar Kos. De dag erop bereiken we Rodos en vandaar varen we naar Patara. Nadat we ons van hen losgemaakt hebben. Wie zijn dat, die hen? In ieder geval Efeze. De oudsten uit Efeze. Weet je nog, die moesten daar 60 kilometer voor lopen. En dan krijgen ze een korte toespraak, lijkt, Als je het nog eens terugleest in hoofdstuk 20. En dan zeggen de meeste mensen en de commentatoren, het zal al veel langer zijn geweest. Want kijk, je loopt geen 60 kilometer voor 2 minuten praten. Als je dan komt, dan wil je ook veel meer horen. Nou, dat vind ik toch wel leuk. Zo'n bepaalde instelling in de tijd. Dus de oudste van Efeze, als je die toespraak nog wil nakijken een keer, dat is Handelingen 20, vorige keer behandeld, 18 tot 35. Daar spreekt Paulus hen toe. En vorige week heb ik je ook iets verteld over dit boek. Dat had ik zoveel te vertellen, dus dat heb ik toen maar verder de rest daarvan weggelaten. Maar dit is een prachtig boek over Paulus. Je lijst is natuurlijk al weg, dat is jammer. Maar misschien krijg je wel een boekenbon. Goed. En daar gaan we het ook over wat daar in die afscheidstoespraak in het vorige hoofdstuk gezegd werd. En ik citeer hem even. Afgoderij en immoraliteit hebben grote invloed, maar gaan ook heel subtiel te werk. Daar zijn al velen voor gevallen en misschien ook wel enkele belijdende christenen. Dat was in Korinthe al gebeurd en het zou ook in andere plaatsen gebeuren. Het doet Paulus verdriet als mensen die weg opgaan en hij roept hen zo krachtig mogelijk en vol emotie op om ervan terug te keren. Hij geeft het voorbeeld van zijn eigen weigering om zich te laten vangen, luister goed, om zich te laten vangen in het net van het materialisme. Hij zat niet in dit vak van preken en onderwijzen om geld. En dat zouden zij ook niet moeten, zouden ook zij niet moeten doen. Die oudste van Efeze die in Meleten toebesproken worden. Dit is wat Tom Reiter van zegt. Hè? En die maakt het dan een beetje, brengt het dan dichterbij. Met dit persoonlijk getuigenis, gaat hij dan verder, lijkt Paulus het soort kritiek voor te zijn dat in Korinthe achter zijn rug om de kop opgestoken is. Maar hij weet dat hij niet alle problemen kan voorkomen. Hij ziet de oudsten uit Efeze als herders die op de kudde moeten passen. Hun kudde is Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Handelingen 20, vers 28. Een van de meest opvallende vroeg-christelijke uitspraken over de betekenis van de kruisiging van Jezus. En dus moeten ze daar goed voor zorgen. Weet je het nog van die wolven, vorige keer? Hij zegt, er zullen wolven komen. Die komen er altijd. Sommige van die wolven zijn voormalige herders. Misschien zelfs wel iemand van degenen die nu voor hem zitten. Ze zullen de waarheid verdraaien en mensen achter zich krijgen. Paulus heeft misschien wel de helft van zijn brieven geschreven naar aanleiding van dergelijke problemen in Galatië, Korinthe en andere plaatsen. Het was geen nieuw, het was een blijvend probleem. Hij heeft een stukje uit het boek. En dat is dan een stukje verhaal naar aanleiding van dat hij daar een toespraak houdt. Er zijn hele veel diepere stukken, die zijn soms moeilijker te lezen. In het reisverhaal is het wat makkelijker, maar dan gaat hij ook weer wat sneller. Ja, goed, je kijkt maar, je hebt er iets van gehoord in ieder geval. Nadat we ons met moeite van hen losgemaakt hebben, wij, in vers 1, wie zijn dat? Wij? Kom eens. In ieder geval Lucas, ja. Want er staat wij, hè? Dat weet je ook, hè? Als er wij staat, dan is Lucas erbij. Anders dan heb je het over zij. En die delen kom je ook tegen in de handelingen. Wie nog meer? Lucas? Nou. Kom op, Paulus, ja. Timotheus. Tychicus. Trophimus. Gaius, ook zo'n mooie naam. Nee? Aristarchus en Secundus. Als je denkt, waar kan ik dat nou terugvinden? Dat vind je netjes terug in Handelingen 20, vers 4. Dat hebben we toen behandeld. Maar ik snap best dat we even weg. Ja, dat is goed om even te kijken. Dat zijn aardig wat mensen. Oh, nog even wat. Waar gaan ze eigenlijk heen? Naar Jeruzalem. Waarvoor? Gaan ze doen? Ja, in ieder geval feest vieren. Sommigen denken Pasen, anderen Pinksteren. Ja. Maar maakt niet uit. Wat nog meer? Een gift wegbrengen. Die had hij bij zich. Ze hadden overal geld opgehaald. En wat nog meer? Als even handelingen, laat het even terugkomen, het verhaal. Hij heeft ergens zijn haar laten scheren. Weet je het nog? In Kengreë. In die haven. Van Korinthe. Want hij had een gelofte gedaan. En die ging nog afgerond worden in de tempel in Jeruzalem. Dat gebeurt ook. Ja, gewoon leuk om dat even te weten, denk ik. Meteen die, nou, daar zijn ze dus naar op weg. En het geschiet, want zo begint het eigenlijk niet nadat we ons, nee. En het geschiet, zegt Nardense Bijbel. Herziene verstaat de vertaling, die dat heeft, die vindt meestal bij geschieden, in dit geval in ieder geval, en het gebeurt. Ze trekken zich, want dat staat er, ze trekken zich van hen los, dat staat er letterlijk. Zo moeilijk was het. Ze nemen afscheid. Ze blijven niet langer. Waar zijn ze ook alweer? Nou, even op de kaart kijken. Waar zijn ze ook alweer? In Mileten. En waar gaan ze heen? Nou, kunnen we volgen op de kaart. Ze gaan naar Kos. Leuk eiland, dat tegenwoordig. Rodos. Dan gaan ze naar Patara. En kijk eens, daar is Cyprus. Daar Cyprus, laten ze links liggen. Dan gaan ze naar Tyrus. En straks zullen ze afdelen naar Ptolemeus en die Caesarea Maritimi. Dan zullen ze voorlopig even aan land gaan, voorgoed aan land gaan. Dan gaan ze later verder, niet vandaag, later gaan ze dan verder naar Jeruzalem. Dan heb je een beetje ook het overzicht over hoe ze gaan. Ze gaan het hele eind, dat zie je, over de zee. Maar deze is wel de grote zeereis, die hele lange streep, dat snap je. Ja? Goed. Nou, dan komen we. Ik heb al gezegd, hè, die Patara moesten ze heen, omdat daar die grote zeeschepen gingen. Dus daar gaan ze heen om een groot zeeschip te vinden. Daar vinden we een schip dat de oversteek, vers 2 en 3, dat de oversteek naar Fenicië zal maken. We gaan aan boord en varen weg. We krijgen Cyprus in zicht, dat heb je net ook gezien, hè, toen je meekeek. Maar laat het links liggen. En zeilen verder naar Syrië, waar we de haven van Tyrus binnenlopen. Daar moet het schip zijn lading lossen. We vinden een zeeschip. We gaan aan boord en varen weg. En wat gebeurt? Ze maken de grote oversteek naar Fenicië. Heb je net gezien? Heb je idee hoeveel kilometer dat het is? Patara naar Tyrus. Nog steeds dezelfde afstand, 650 kilometer. Ze zijn effe zonder weg. Zeker in die tijd. Ja? Ze varen langs Cyprus. Cyprus? Waar kennen we Cyprus van? Precies, uit de eerste zendingreis van Paulus. Toen hebben ze Cyprus aangedaan. En daar is hij nog bij een van die voorname mensen geweest. En van daaruit kreeg hij weer relaties naar Azië. Ja? Dat kan je allemaal terughalen, maar dat geeft niet. Gaat erom, hij ziet, dat heeft hij bezocht in de eerste zendingsreis, samen met Barnabas toen nog en met Johannes Marcus. Nou, ze gaan langs Cyprus, dat zie je, naar Tyrus. Daar lost het schip zijn lading en daar gaat het gezelschap ook van boord. Dan gaan we naar vers 4. We gaan op zoek naar leerlingen en blijven een week bij hen. Geïnspireerd door de geest zeggen ze tegen Paulus dat hij niet moet doorreizen naar Jeruzalem. Dat is helemaal een omstreden gedeelte. Maar daar komen we zo aan. Ik laat je. Letterlijk staat er, als je vers 4 begint, wij vinden er de leerlingen. Maar de MBV heeft gedacht, ja, als je ze vindt, dan ben je ook op zoek gegaan. Vandaar dat ze toegevoegd hebben, ze gaan op zoek. Ze gaan op zoek naar leerlingen. En het werkwoord vinden laten ze dan maar weg. Dus ze vinden er de leerlingen. Dat staat er letterlijk. Dat is bepaald zelfs, dit woord. Hoe zijn de leerlingen, hoe zijn ze leerlingen van Jezus geworden daar? Weet je dat? Het is niet uit de hemel komen vallen. Nee, helaas niet. Zo ging. Dat lees je, hebben we wel eens behandeld. Dat lees je in Handelingen 11, vers 19. Handelingen 11, vers 19. Dan moet je even goed doorheen lezen. Maar dan zie je, Handelingen 11, vers 19. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood, weet je nog, van Stefanus was begonnen. Trokken naar Fenicië, daar heb je het. Ze zijn hier in Fenicië. Cyprus en Antiochië. En ze verkondigden Gods woord uitsluitend aan de Joden. Dus daar hebben ze het evangelie ieder geval al verkondigd, daar zijn ze mee begonnen. Is Paulus daar zelf ook wel geweest? Kijk eens, blader eens door als je toch bezig bent, 15 vers 3. Paulus en Barnabas, met enkele andere leerlingen, die gaan naar Jeruzalem. En ik krijg vers 3. Nadat de gemeente hen uitgeleid had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. En daar hebben we toen zo bij stilgestaan, dat het niet zomaar wat was, ze hadden grote problemen, maar ondanks dat, daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets wat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Zie je? Dus het is daar allemaal al bezig dan. En het is verder gegaan. En dat vind ik zo mooi. En ze hebben niet zitten kijken van, zou het nog verder gaan? Nee, het is gewoon verder gegaan. En dan blijven we daar zelf, staat er. We blijven 7 dagen bij hen. Moet je je voorstellen. 7 dagen zijn samen. Samen Gods woord openen. Is er iets wat leukers is? Je mag het zeggen. Samen uitwisselen over hoe Jezus werkt in je leven. Hoe Jezus werkt in de gemeente. En ik denk, net als in Troas, net als in Troas spreekt Paulus hier met zijn leerlingen. Met de leerlingen. En ik denk dat het ook wel in een dialoog is gegaan. En hij leert hen dus meer over het koninkrijk van God. En dan gaan ze spreken tot Paulus door de geest. En daarop volgt een reactie op wat er gezegd wordt door de geest. Ik zie het zo. En ik zal je erbij helpen. Ik doe het rustig aan. Lucas zegt heel kort wat zij door de geest spreken. En direct hangt hij daar hun menselijke conclusie aan. Die laat hij horen. En die conclusie is niet uit de geest van God. Dat blijkt uit het vervolg van de pericoop, waar hij zegt, ik moet daarheen gaan. Waar hij gedreven door de geest er ook heen gaat. En eerder hebben we dat al de vorige keer, dacht ik, gezien. In hoofdstuk 20, vers 22. Daar staat het al. Nu ik op weg ben naar Jeruzalem, gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Daar hebben we nog zo bij stilgestaan. Je zegt, nou, meestal wil je het wel even voor je hebben. Je zegt, ja, als ik nou toch voor de Heer moet gaan, maar Heer, dan moet u het wel even zeggen. Maar hij is zo in dat woord bezig, zo in die verkondiging, zo voor de Heer bezig, dat hij gewoon gaat en niet zich hierdoor af laat leiden. Dus we zien, ga het nog even op een rij zetten een beetje, Paulus gaat door de geest gedreven naar Jeruzalem.
Ja,
dat is een mooie, ja. Ik heb even niet wat er precies staat, maar ik vind het wel mooi als je zegt, nou, want dat geeft ook aan, hè, dat hij inderdaad, dat hij heeft, nou, hier ben ik, ik kan gewoon niet anders, ik ga door. En dat geeft wel een gedrevenheid aan, hè, dat hij daardoor helemaal geraakt en gebonden is, als het ware. Ja, mooi, mooi Ellen, dankjewel.
Je had de vorige keer ook gezegd dat daar
gebonden
staat.
Oké. Okay. Dankjewel, dat wist ik niet meer. Dat is mooi. Daar hebben we elkaar voor. Dank je. Mooi. Wat? Nog een keer?
De geest en dan aan de bestuiving die afgestempeld zijn de geest van God.
Ja.
Deze mensen denken ook, worden geleid door de geest.
Precies, daar zit het. Dus het geeft aan dat je heel zuiver afgestemd moet zijn op de Heer. Ja? Op Gods geest. En je kan vanuit de geest van God zeggen, dat moet je niet doen. En lijden, dat moet je niet doen. Want dat is hier aan de orde. Want dat is niet de wil van God. Ja, wat is de wil van God? En dan zitten we in een heel leuke discussie die je dieper uit zou kunnen splitten.
Ja, maar ik denk dat ze het ook gezegd hebben, omdat ze Paulus niet wilden missen.
Ook, en ze waren betrokken bij hem. Heb je, je hebt altijd mensen, zien we straks ook nog hoe emotioneel ze dan zijn als het nog een keer voorkomt. En dan zegt Paulus, jullie zullen me toch niet met tranen gaan vermurwen. Hè, dat ik Gods woord loslaat. Nou, dat moet je onderling ook niet willen. Dat je met tranen vermurwt, dat je denkt, nou, laat Gods woord dan maar zitten. Want je moet die mens toch ook voor het oog houden. Nee, je moet Gods woord in het oog houden. En dat mag geschieden in mensen. Zo werkt het. Goed, we zien dus, zei ik net, Paulus gaat door de geest gedreven naar Jeruzalem. En door de geest zeggen ze, en dan ben ik weer terug naar mijn tekst, Paulus, je zal lijden en sterven als je naar Jeruzalem optrekt. En vervolgens, en dat is niet door de geest van God, willen ze, en dat snap je ook wel ergens, dat hij niet gaat. En dat zeggen ze, heb je al aangegeven, omdat ze enorm betrokken zijn bij Paulus. Omdat ze hem lief hebben. Omdat ze hem niet willen missen. En als je nou kijkt naar de leerlingen van Jezus. De leerlingen van Jezus in het Lucas-evangelie.
Ja. Die zeiden ook van, dat zal je niet gebeuren.
Dat zal je niet gebeuren. Daar heb je ook 3 keer dat het lijden aangekondigd wordt. Dat krijgen we hier ook zometeen voor de 3e keer. Die Lucas, joh. Ja, hé door, zie je de parallellen? Die heb ik al eens meer aangegeven met het evangelie van Lucas en met zijn handelingen. Dus de leerlingen die willen ook niet dat Jezus gaat lijden en sterven. En Paulus leerlingen willen ook niet dat Paulus gaat lijden en sterven. Lijden, sterven voor het evangelie. Ik dacht dat alles heel mooi werd. Sterven, lijden, dat verhoede God. En wat zegt Jezus dan tegen Petrus? Ga weg achter mij, Satan. Ja, je zal het zeggen tegenwoordig. Gelijk een rel in de gemeente. Goed, oké. Dat is terzijde. Maar, zegt vers 5, als ons oponthoud ten einde loopt, vertrekken we weer. Uitgeleide gedaan door alle leerlingen. En moet je opletten wat Paulus dan zegt, wat Lucas dan schrijft, met hun vrouwen en kinderen. Ja?
Nee,
hè?
Eigenlijk is
het gezinsgebeuren. Ja. Hij geeft de hele tijd al, als je het een beetje volgt, geeft hij de hele tijd al een beetje aan over vrouwen in het geloven in de gemeente. Heel subtiel, want het lag in die tijd wel een beetje vervelend nog. Maar, nou ben je even, heb je één ding vergeten, dat er ook staat, bij staat, en kinderen. Die worden ook niet weggemoffeld. We gaan de stad uit en knielen samen neer op het strand om te bidden. Nou, dit vers begint weer als volgt. Maar het geschiedt. En dan kijken we even naar, inderdaad, wat Naardense Bijbel heeft, die heeft het praktisch letterlijk vertaald. Vandaar dat ik hem hier even laat zien. Maar het geschiedt wanneer onze dagen om zijn. Dan kan je even vergelijken met wat de NBV ervan maakt. Dat wij vertrekken en verder reizen. Dus hier vertrekken we weer. Uitgeleide gedaan door. Nou, dat komt zo meteen. Een werkwoord geschrapt dit keer door de NBV. Alle doen zij, zegt het Naardense Bijbel, en dat staat letterlijk, met vrouwen en kinderen ons uitgeleide tot buiten de stad. En op het strand buigen we de knieën om te bidden. Dat is mooi, hè? Als je dat gewoon bij elkaar ziet. Als je daar een klein beetje, dat dat niet alleen woorden worden of dat het verstandelijk blijft. Maar het is heel emotioneel, het is heel intens. Zo met elkaar gemeente zijn. Allen. En jullie waren er al blij om, met de vrouwen. Maar ook met de kinderen. Doen hen uitgeleiden. Lucas laat dus zien, de vrouwen horen bij ons gemeente zijn. En de kinderen horen bij ons gemeente zijn. Helder, hè? Mag hier bewust zijn. En anders bewust worden. Allen gaan mee. En wat me dan opvalt, er wordt niet vermeld een lijst van afwezigen. Allen gaan mee. Niemand verontschuldigt zich om niet mee te hoeven. Want nou moeten we dit weer doen en, nou moeten we, en we hebben nog meer te doen. Nee, ze doen ons uitgeleide tot buiten de stad. Op het strand, ik denk een smalle zandstrook buiten de stad, knielen we neer. Knielen we neer. We? Wie zijn dat?
Alle mensen.
Vooruit maar, ja, inderdaad. Iedereen, dus Paulus en zijn gezelschap. En degene die hem uitgeleid doen, iedereen. Want iedereen weet, en dat zijn ze zich bewust op dat moment. En daar hebben ze geen liturgie voor gemaakt, maar dat gebeurt gewoon. Ze weten, Paulus, je gaat een moeilijke tijd tegemoet. Paulus, misschien zien we je niet meer terug. En ze roepen dan de Heer aan. En ze bidden voor Paulus. En ze bidden voor elkaar. Dat Gods woord vrucht mag dragen. Dat Gods woord verder mag gaan. In hun eigen leven en in levens van andere mensen. Zo. En in de gemeente. En ik vind dat zo mooi. Ze bidden, ze versterken hier Paulus door samen te bidden. Je kunt elkaar in de gemeente versterken door samen te bidden. Los dat wat op. Gaat het dan goed met me? Het ligt eraan wat jij onder goed gaan bedoelt. Dat je niet hinkepinkt, bedoel je dat? Of bedoel je dat je van binnen niet meer hinkt? Ik denk het laatste. En fijn als het andere erin meekomt. En dat mag je af en toe ook beleven. Als je ongemakken hebt of dingen. Dat je ziet, bezig zijnde met het woord, en dat ken ik, kan het eigenlijk daarna dat je denkt, het is er niet meer. Het is genezen. Zat ik me dan aan te stellen? Wel nee. Dit is heel reëel, was het. Maar het is ook heel reëel dat het genezen is. Dat vind ik zo mooi. Nou, en dan zegt vers 6, nemen we afscheid van elkaar. We gaan aan boord van het schip en de leerlingen keren terug naar huis. Letterlijk, had ik het op de biemer gezet? Ja. Dan groeten we elkaar. Dat staat er letterlijk. We gaan aan boord van het schip. Maar zij keren terug naar hun eigen dingen. Dat staat er letterlijk. Ja? En de leerlingen keren terug naar huis. De MBV heeft zo'n invulvertaling. En ik denk, ja, zij, we moeten, dat zijn de leerlingen. Dus dat zetten we er ook maar neer. Maar ik vind het zo mooi. Want in de letterlijke tekst hoor je een tegenstelling. Hoor je die ook? Wij en zij. En bij die vertaling is die weggevlakt. Ja? Wij en zij. En als je een beetje, een heel klein beetje, je kan inleven, dan merk je dat de pijn wordt gevoeld om afscheid te moeten nemen. Dat voel je hier. Wij gaan aan boord van het schip. Ik denk hetzelfde schip. En zij keren terug naar hun huis. Ja, naar huis. Gaan ze terug naar huis? Gaan ze terug naar hun hut? Wat had ze? Ja, dat had MBV ook staan. Keren terug naar huis. Waar gaan ze heen dan? Geen moeilijke vraag, hè? Gewoon naar huis, goed zo. Nou, dan is het leuk om te zien dat er eigenlijk niet staat. Er staat terug. Er staat, zij keren terug naar, heb je hem? Heb je gezien, hè? Naar hun eigen dingen. Oh, dit is ook weer een leuke. Want wat zijn nou hun eigen dingen? Mensen van deze moderne tijd. Ik heb mijn eigen ding. iPhone, ja. Wat zijn nou hun eigen dingen? En dat vind ik zo mooi, want ik denk dat ik het weet. Ik denk dat die eigen dingen zijn dat ze doorgaan met waar zij met de Heer aan bouwen zijn. In hun leven, in de gemeente, door het woord, door Gods geest. Dat zijn hun eigen dingen, want ze gaan niet met de dingen van Paulus mee. Die heeft een andere bediening. Ja? Zij gaan door dus om in Tyrus de gemeente te bouwen. Zij gaan door om hun gaven en bedieningen te ontwikkelen. Zoals jij hier in Alphen door mag gaan de gemeente te bouwen, alsjeblieft. Door mag gaan je gaven en bediening te ontwikkelen. En dat ten dienste van Gods werk. Omdat je de Heer zo graag wil dienen. Dat ten dienste van Hem hier in zijn gemeente. Nou, daar gaan ze. De anderen gaan terug. In hun eigen bediening. In hun eigen gemeente. Om dat door te laten gaan. En wij, om terug te gaan naar de tegenstelling. Vers 7, vanuit Tyrus komen wij in Ptolemeus aan, waar we onze zeereis beëindigen. We begroeten de broeders en zusters en blijven één dag bij hem. Ptolemeus, ook weer zo'n mooie naam, naar een of andere halve farao, als ik het goed heb. Nou, Ptolemeus, wat is dat, hoe heet die stad ook wel?
Akko.
Akko, ja. Akko, ja. kan straks even kijken.
Ik heb ook die akko in de moderne tijden hier neergelegd. We zijn er geweest, ik geloof twee keer zo, als jij niet denkt. Dit is akko in de moderne tijden. Dat is een bladzijde. Dus straks, als je, ik ga het niet doorlaten. Als ik denk, er zijn altijd mensen die hebben interesse, die vinden het leuk. En als je er geen interesse in hebt, is het ook prima, want dan ga je het niet bekijken. Ook goed. Ja? Maar daar heb ik het even voor meegedaan. Dus je vindt het leuk om wat te kijken. En dan kijken we even verder. Ik ga het straks doen. Ik heb ook in die folder van CDR gelegd. Waar je ziet wat je allemaal kan bezoeken en zo. Als je daar toeristisch met enige impact vanuit de Bijbel hier wil lopen. Dat is ook, vind ik, bijzonder boeiend. Ik heb er geen geestelijke waarde aan voor de helderheid. Dan komen we in het occulte terecht. Ja, dat wist je. Goed. Ik heb het je laten zien. En je hebt gelezen, ze beëindigen hun zeereis. En dan valt je op, als je meekijkt, hé, hier ook weer broeders en zusters. Waar komen ze allemaal vandaan, joh? Ook hier is het evangelie al eerder verkondigd. In dezelfde tijd als het evangelie in Tyrus verkondigd werd. Dat zie je dus ook in Handelingen 11, vers 19. Zaten we daar net ook al niet? Ja, hè? Precies. Fenicië, Cyprus, Antiochië. Die hebben we gelezen toen. En ze blijven één dag bij hen. Dus geen zeven dagen dit keer. Het schip gaat eerder weg, denk ik. Goed. Mag andere redenen bedenken, hoor. Dat is ook prima. Vers 8. De volgende dag vertrekken we weer. En dan gaan we op weg naar Caesarea. Ja, die heb ik je... Ja, die laat ik je zo ook zien. Daar vinden we onderdak bij Filippus een verkondiger van het evangelie. En een van de zeven wijze mannen. Ja? Caesarea, dat kan je zo meteen in de andere boeken kan je bekijken. Ik ga even door. Ja, er zijn verklaarders die hebben een beetje gestoeid over... Ging die nou lopen of ging die met het schip? Want dat staat er hier niet bij namelijk. Als je goed leest. Nou, ik heb even gekeken voor je. Het is 55 kilometer lopen op één dag. Ik denk zeker te weten dat ze weer met het schip gegaan zijn. En degene die je net gezien hebt, die meneer die dat gemaakt heeft, of mevrouw, die heeft dat ook aangegeven, want die liet er weer over de zee cirkelen, een kort cirkeltje. De echte zeereis was al beëindigd en ze varen nu naar de haven van Caesarea. Dat is een garnizoenstad. Dat is een residentie van de stadhouder. Als je daar komt, zie je nog een steen waarop de naam Pontius Pilatus staat geschreven. Ja? Dus daar heeft Pontius Pilatus ook gewoond. Jawel. Die zat daar. Ook, onder andere. Goed. Waarvan kennen we Caesarea? Al eerder.
Van
Petrus. En de hoofdman of de honderdman, Cornelius. Ja? Een ander moment van waar we het van kennen. Paulus is er al een keer eerder geweest. Even er doorheen gegaan. Want dan beramen ze een aanslag op hem. En dan brengen de broeders, staat er, Paulus naar Caesarea. Zodat hij vandaar ook weer per schip naar Tarsus kan. Dat vind je in Handelingen 9. Daar hebben we het ook een aantal jaren geleden, denk ik, behandeld. Handelingen 9, vers 29 en 30. Ik heb de verkeerde, denk ik. Klopt het? Ja, ik heb de goede. Hij hing in debat met Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. Vers 30. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. Paulus komt ook al eerder in Caesarea aan land. Dat kan je in Handelingen 18, vers 22 hebben dat gezien. Handelingen 18, vers 22. Is gewoon dat je even weet dat het hier al eerder is geweest. Daar lees ik, nadat hij in Caesarea aan land was gegaan, reisde hij via Jeruzalem, waar hij een bezoek bracht aan de gemeente, weer naar Antiochië. Ja? Dat je het even ziet. Dat Caesarea is al eerder voorgekomen in Handelingen, en Paulus is er ook al eerder geweest. Ja? En ze vinden onderdak bij Filippus. Hé, hey, Filippus? Kennen we die nou toch weer van?
De Kamerling.
Van?
Van de Kamerling.
Van de Kamerling, ja, inderdaad. Die heeft die gedoopt. Zie, hier is water, wat let ons dan? Zo was die, dacht ik. Wat was het voor iemand?
Een evangelist.
Het was een evangelist. Dus hij verkondigde het evangelie. Nou, laten we Handelingen 8, vers 40 maar. Daar zien we hem. Handelingen 8. Even bladeren vandaag. Je moet ook wel eens wat met je Bijbel doen, hè? Ook wel eens bladeren. Filippus staat er in Handelingen 8, vers 40. Komt terecht in Azotus. Vandaar reist hij verder en verkondigt in alle steden het evangelie tot hij in Caesarea aankomt. Zie je het? Dus hij sticht de gemeente in Caesarea. Daar ben ik van overtuigd. En hier is hij nu voorganger. Hij is één van de zeven, staat er. Letterlijk staat er één van de zeven. Waar slaat dat op? Nee, wacht, hij is één van de zeven. Zet hier één van de zeven wijze mannen, anders denk ik, laat het maar even invullen. Ja? Staat er niet. Het slaat dus op één van de zeven wijze mannen. En was er ooit een raad van zeven wijze mannen dan?
Zijn ze toen aangesteld bij de gemeente van Groningen? Toen zijn er diaken aan.
Ja. En daar hebben we een hele leuke opvatting over diakenschap over gekregen. Ja? Daar hebben we het toen ook over gehad. Want die diakenen moesten zorgen dat het met het brood en met de tafels en zo, dat het een beetje goed ging. En van daaruit is de idee ontstaan, de diaken, dat zijn de mensen die moeten, wat de oudsten niet kunnen en wat anderen, moeten de diaken even doen. Maar dat is niet zo. Daar is het misschien begonnen. Als je niet begint bij het kleine, als je niet zegt, ja, ik wil niet, als je stel je zegt, ik wil niet afwassen, maar ik wil dat en dat doen. Wie het kleine niet eert, geldt ook in het koninkrijk van God. Ja? Voor de helderheid. Dus van daaruit hebben ze zeven diakenen gekozen. En die Filippus, dat zien we, die is hier voorganger. En Filippus doet wonderen en tekenen. En die doopt. Ik vind het prachtig. Als je terug wil lezen, moet je bij Handelingen 6, vers 5 kijken. Ja? Goed, Filippus, vers 9. Nog zoiets moois. Hij heeft vier ongetrouwde dochters. Nou, er staat gewoon, het woord Parthenon is gewoon maagden. Het Parthenonhuis, dat was het maagdenhuis. Ja? Hij heeft vier ongetrouwde dochters die de gaven van profetie bezitten. Dus als ik nou kijk naar dat gezin van Filippus, hè? Vier maagden. En wat hebben ze voor bediening? Ze hebben de gaven van profetie. Want het evangelie werkt door dus in zijn gezin. En ik denk niet dat dat vanzelf ging. Want dat gaat vandaag de dag ook niet vanzelf. Maar hij stond daarvoor. Als vader, samen met zijn vrouw. Samen met zijn vrouw, denk ik, neemt hij zijn kinderen mee in de woorden van God. Vanaf het begin al. Hij neemt hen hierin mee. Want hij leeft als iemand die Jezus volgt. En hij laat het evangelie zien in zijn leven. Hij laat het evangelie merken in zijn gezin. Hij spreekt er met zijn kinderen over. Vier dochters, maagden die profeteren. Ze spreken dus profetisch, zo zou je het ook kunnen zeggen. En profetisch spreken is een gave die iedereen kan ontwikkelen. Hoor je hem? Dit vermogen om te spreken kun jij dus ontwikkelen of kun jij verder ontwikkelen. Maar ja, dan moet je wel bezig zijn met de Heer, met zijn woord, met zijn geest. Ja, toch? En dan werkt het steeds meer. Het is mooi, want dat zie je bij Filippus en zijn vrouw. Mooi toch om je kinderen zo op te voeden? Wat problemen. Dit gaat er bovenuit. En dan voeden ze de kinderen op, want wat denk je dat ze zo opgevoed hebben, die dochters, dat ze dat ook wel gebeurd is, van nou, we hebben nou de profetenschool en jullie gaan nu profetisch spreken. En stap maar uit in geloof en begin maar. Vind ik een beetje te kort door de bocht. Ik denk dat er iets aan vooraf gaat. En dat kun je ook weten voor jezelf. Dat je zit terwijl het woord gesproken wordt, bijvoorbeeld zondag. En dat je profetisch leert luisteren. Voor jezelf, niet voor die ander. Voor jezelf, voor je eigen leven, voor je eigen bediening. Ja? En van daaruit gaat dan profetisch denken op gang komen, verder. En ga je ook wel eens profetisch spreken. En dat is een ontwikkeling, dat is ook prachtig. Al dat gepraat van tegenwoordig, bij al die schreeuwprogramma's. Zet hem alsjeblieft uit, zei ik vanavond. Ja. Ze hadden weer zo schreeuwend en ze praten allemaal door elkaar. En waar gaat het over? Nergens. Ja. Goed, dat ben ik als oude man natuurlijk. Helder. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Dat er een hogere manier van spreken, leven, omgaan met elkaar is. En dat we die zoeken. En die Filippus en zijn vrouw, die hebben het te pakken. Dat vind ik zo mooi. Dat is een voorbeeld hoor, voor mij ook. Die leeft hier helemaal uit. Nou, en dan gaan we kijken wat er verder gebeurt. Vers 10 en 11. Na enkele dagen komt er een profeet uit Judea, die Agabus heet. Oh, die weer. Goed. Hij zoekt ons op, pakt Paulus' gordel en bindt daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Dan zegt hij, dit zegt de Heilige Geest. Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen overleven. Waar kennen wij Agabus eigenlijk van? Hij heeft een keer eerder geprofeteerd. Dat was geen leuke profetie. Er zou een hongersnood komen in Judea. En wat staat er dan daarvan? Die is er ook gekomen onder keizer Claudius, staat er dan in Handelingen. Ja? Hebben we behandeld. Probeer de lijn even te schilderen. Ja? En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze geld ingezameld alvast. Voordat die hongersnood kwam. Of spullen in. Ze hebben in ieder geval zijn er betrokken bij geweest. Dat vind ik het mooi. Als je het op wil zoeken thuis. Het staat in Handelingen 11 vers 27 en 28. Dat is Agabus. En die is hier weer bezig. Maar hij begint eerst op een andere manier nu. Hij begint eigenlijk profetisch te handelen eerst. Want hij bindt zijn eigen handen en voeten vast. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Ja, met de gordel van Paulus. En dan spreekt hij, dit zegt de Heilige Geest. Dus, God spreekt door Agabus. Voor de derde keer wordt aangekondigd, Paulus zal lijden. Zo in ieder geval. Paulus moet lijden. De andere twee keren, als je ze wil noteren, en je denkt, die wil ik weten, dat is het 20 vers 23 en 21 vers 4 hebben we net gehad. 20 vers 23 en 21 vers 4. Dus, dan zie je in die tekendaad, en daar spreekt hij ook van, de Joden zullen hem dus boeien. Binden, als dat makkelijker is voor je. Ze zullen hem overleveren in de handen van de heidenen. En daarmee zijn bedoeld de Romeinen, juist. Jezus voorspelt in het Lucas-evangelie, dit heb ik al gezegd, 3 keer dat hij overleverd zal worden. Hij geeft zijn leven voor het evangelie. En ook Paulus geeft zijn leven voor het evangelie. En dan komt vers 12. Als we dit horen, dringen wij en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te reizen. Ja, kan je ergens ook wel iets bij voorstellen, vind ik. Ja? We merken dus, ik weet niet waar het begonnen is of alles zo was, maar hier is ineens toch de gemeente bij elkaar. Ja? De gelovigen van Caesarea. Inclusief die 4 dochters van Filippus. En Lucas, het lijkt wel alsof hij als het ware wil zeggen, wil schrijven. We willen Paulus allemaal behoeden voor lijden. Wij willen niet dat hij naar Jeruzalem gaat. Dat hij zich gevangen laat nemen. Kom nou. Het moet verder het evangelie. En niet in een stel boeien. Dat zullen ze gezegd, gedacht. Dat was hun notitie. Je zou kunnen zeggen, niet menselijk is hen vreemd. Want wie wil er nou wel lijden voor de wil van Christus? Het is maar even een vraag. Maar, dat kan je nog helemaal uitwerken. Want dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Je kan natuurlijk zeggen, ja, evangelie, de Heer helpt. Tuurlijk wil ik lijden. Nee, daar heb ik het niet over. Als het er echt op aankomt, wil je dan lijden voor de wil van Christus? En de neiging is wel eens gekomen om het lijden weg te bedienen. Ja? We bidden en dan is het over. Ja? Net als je bij een kind zegt, we bidden, kusje en het is over. Liever aanvaarden we dus, ten diepste, en we zien hier bij de beste leerlingen, het lijden niet. En ik vind het zo mooi, want dan zie ik Paulus staan, want een man is dat. Als je gedreven bent door Gods geest, dan heb je hier geen boodschap aan. Dat is niet je boodschap meer. En dan heb je ook geen boodschap aan. En dan ga je door alles heen. Daar wil ik meer van leren van hem. Omdat de Heer in je leeft. Lucas schrijft, want die was erbij. We dringen erop aan dat hij niet naar Jeruzalem op zal gaan. En Lucas en de anderen, ze spreken niet in de geest van God. Ze reageren gewoon menselijk op wat Agabus voorspelt, voorzegt, profetisch zegt, zo je wil, met die profetische handeling. En Paulus gaat antwoorden in vers 13. Maar Paulus antwoordt. Hebben die op de biemen nog staan? Ja. Wat doen jullie? Dat staat er letterlijk. Dat jullie huilen om mijn hart te breken. Ja, te vermurwen. Nee, dit staat er letterlijk. Dat jullie huilen om mijn hart te breken. Dan is de hart weer twee, snap je? Ik hoop dat je hem begrijpt nog. De link met het gemeenteweekend. Ja? Dan wordt hij weer twee. En hij is één. Wat is van plan om door alles heen te gaan? Zo verweven met Gods geest en Gods wil. Ik vind dat prachtig. Ja? Nou, ze zijn dus vol emotie. Dat snap ik ook wel. Ze tonen hun emoties ook. Tijd geweest dat dat niet mag. Dat mag. Gaat ook niet overdrijven alsjeblieft. Maar het mag. Ja? Maar niet met die intentie om iemand tot andere gedachten of besluiten te brengen. Je had vroeger leerlingen, die heb ik ook wel gehad, die gingen huilen, kwamen huilend bij als ze een onvoldoende hadden. En ik had collega's, die maakten er dan maar gauw een zes van of zo. Ja. Ja, ik was nog toen zo star dat ik dat echt niet deed. En misschien zou ik het nog niet doen. Dan denk ik, zou het helpen? Zou het die persoon helpen? Nu, op de leraar. Als dat allemaal weggenomen wordt, dat lijden. Nou, dus, het gaat erom dat je, dat ziet Paulus, jullie willen me tot andere gedachten brengen met jullie gehuil. Jullie willen me hart breken, als het ware. Jullie willen mij gedreven door de Heer tegenhouden. En zo kan het werken natuurlijk, ook in onderlinge relaties. Altijd met de bedoeling dat Gods woord niet meer centraal staat. Dat Gods wil niet meer centraal staat. En dat het dus niet doorgaat in het leven van zulke mensen. Jullie proberen mijn hart te breken. Hij zegt als het ware dat ik zodanig geroerd word. Dat ik bijna mijn standvastigheid, dat ik bijna mijn moed zou verliezen. Maar ik getuig van wat in mijn hart leeft. Ik ben vastbesloten om Jezus te gehoorzamen. Ik ga geen andere weg. Wat God wil gaat boven alles uit voor mij. Ik aanvaard dit lijden. Ik ben zelfs bereid om te sterven in Jeruzalem. En dat alles ter wille van de naam van Jezus. Nou, dat is wel heel sterk, vind ik. Vind ik heel sterk. En dat geldt niet alleen voor Paulus natuurlijk. Dat geldt ook voor jezelf in zo'n situatie. Niet als je het nazegt hoor. Dan niet. Maar als het, Heer, dit mag meer mijn hart hebben. Ik wil bij u betrokken zijn. Ik wil van daaruit er niet doorheen. Ik wil van daaruit er bovenuit komen. Geleid door uw geest. En versterkt door uw kracht. Zo. Nou, zegt vers 14 dan. Daar komt hij, het laatste vers. Omdat hij zich niet laat overreden, doen we er het zwijgen toe. We, hè? Ooit? En zeggen alleen nog, laat gebeuren wat de Heer wil. Hier hoor je de tegenstelling hij en wij. Ja? Wie zijn dit? Hij is Paulus en wij zijn het hele spulletje verder. Is er wat? Maar het heeft wel wat uitgewerkt. Ja? Zeker weten. Paulus laat zich niet overreden. Of als je een makkelijke Nederlands werkwoord wil hebben, overhalen. We houden ons stil terwijl we zeggen, de wil van de Heer moet geschieden. Dat staat er. Lucas gebruikt dus de gebiedende wijs. En ik heb hem maar wat sterker gemaakt. De wil van de Heer die moet geschieden. Het is dus niet dat de Heer van de wil, dat de wil van de Heer geschieden met één nee. Dat is het niet. Het is niet een passieve berusting. Nou, Heer, we zien wel wat er komt. We zien wel wat er komt. Wat krijgen we nou? Ja? Paulus geeft zich over aan wat de Heer wil. Dat is toch zo'n mooi voorbeeld voor mij. En dus denk ik ook voor jou, voor ons. Dat je bidt, te midden van al die dingen. In die kracht, Heer, wat wil u in mijn leven? En dan kom je ervoor in actie. En dan sta je op voor Gods plan. En dan ga je door in het woord van God. Ook als er tegenstand komt. Dat is soms zo moeilijk. Ook in onze kring zijn we dat tegengekomen. Soms ook in je eigen leven misschien. Ja, maar nou komt dit en nou komt dat en nou dat weer. Een Hebreër, dat vind ik zo mooi. Weet je wat een Hebreër betekent? Het komt van het werkwoord doortrekken. Er doorheen gaan. Een Hebreër. Mijn vader was een dolende Hebreër. Maar hij ging wel door alles heen. Zo. Ik vind het prachtig. Ja? Ik kan je wat mee. Ook voor je eigen leven. Ja? Wie weet, voel je op een gegeven moment dolend. Maar ga er doorheen. Ga er doorheen. Met de hulp van de Heer. Dan ga je door in Gods leven. Zelfs als ze je met de dood bedreigen. Als de dood om de hoek komt zetten, zeggen ze wel eens. Dan ga je door in de geest van God. Ook als de duivel je met alle angsten om je hart slaat. Dan trek je op in het leven van God. Dan trek je door alles heen. Omdat Jezus in jou leeft. Wat Jezus wil, dat moet gedaan worden. Ik denk, mooi om zo te leven. En dan zitten we ook nog op een prachtige reis. Zowel in het zichtbare als in de geestelijke wereld. Ja? Zo leeft Paulus. En zijn reisgenoten erkennen dan. Zij erkennen, het gaat om de wil van de Heer. Het lijden van Jezus, dat weet je, is het gevolg van het verkondigen van zijn evangelie. Lijden van Paulus is het gevolg van het verkondigen van het evangelie. Lijden voor Jezus, dan geef je je ook. In je lijden, in al die narigheid, over aan hem. Dan geef je je leven voor hem, voor zijn evangelie. Ik vind het prachtig. Ik zeg niet dat ik er al ben. Ik vind het een heerlijk perspectief. Ik heb een heerlijke voorbeelden voor me. En ik heb het vanavond een beetje laten zien. Vanuit handelingen, vanuit de zendingsreis en vanuit Paulus. Ik wil bidden.